Timo, mag ik voor jou bidden?
Ja, zeker.
Vader in de hemel, dank u wel dat we net avondmaal mochten vieren. En dat we nu mogen luisteren naar uw woorden die u door Timo heen wil spreken. Wilt u hem zegenen? Bid ik in Jezus' naam. Amen.
Amen. Zo, goedemorgen allemaal. Ach, kijk, heb hier een mooi scherpje. De goudkoorts heeft toegeslagen. Ik weet niet of jullie hem al te pakken hebben. Maar als je het nieuws een beetje in de gaten hebt gehouden de afgelopen tijd, dan zul je merken dat goud veel in het nieuws is geweest. En ik heb er even een nieuwsartikeltje bij gepakt. Het goudwisselkantoor heeft het druk. Iedereen denkt, we worden rijk. We kunnen onze oude klokjes, gouden klokjes verkopen. Zelfs de huismoeders hebben er last van. En dat is niet zo raar, want goud is veel in het nieuws geweest. En de goudprijs is enorm gestegen. Dat komt onder andere ook door alle onrust in de wereld natuurlijk. Dat zal na dit weekend niet anders zijn, vrees ik. Maar de goudkoers staat op recordniveau. Voor een kilo goud betaal je nu ongeveer, ik heb voor het weekend net nog even gekeken, 143.000 euro. 143.000 euro voor een kilo goud. En dat was een jaar geleden was dat veel minder. De koers is met meer dan de helft gestegen. Nou, voor sommigen is dat natuurlijk niet zo leuk. Ik sprak een vriend van mij, die wil binnenkort gaan trouwen. En hij was samen met zijn verloofde was die op jacht naar trouwringen. En hij vertelde wat hij moest betalen. En nou, daar schrok ik wel van. Wij hebben dat ook moeten doen, een paar jaar geleden. Maar dat was even een andere prijs. Maar voor anderen is het natuurlijk weer heel fijn. Hè? Voor die huismoeders die hun klokjes kunnen verkopen. Die winst hebben gemaakt, is dat fijn. Voor iedereen die goud bezit, is dat fijn. Maar ook voor ons land is het niet zo gek. Ons land heeft namelijk enorm veel goud. Misschien weet je dit niet, maar wij hebben 612.500 kilo goud als Nederlandse staat zijnde. En dat ligt inmiddels verdeeld, een deel in Amerika en een deel in Nederland. Maar dat heeft een waarde van meer dan 84 miljard euro. Nou, een echte functie heeft dat niet meer. Vroeger was dat er wel, had dat goud een functie. Dat was een soort onderpand voor het geld dat we hier dat we in omloop hadden. Maar dat is losgelaten. En nu is het meer een soort vertrouwensanker. Dus we kunnen ons vertrouwen nog stellen in dat goud. Als het echt misgaat met de economie, dan hebben we nog een fysiek iets wat heel veel waarde vertegenwoordigt. Maar goed, je kan je natuurlijk afvragen hoeveel vertrouwen dat zou moeten geven. Maar rijk zijn we wel. We staan namelijk op plek 11. Vergeleken met andere landen zijn wij op plek 11 qua hoeveelheid goud. En dat is niet het enige welvaart in ons land. We leven in een rijk land. We staan wereldwijd in de top 10 qua vermogen per persoon. Dat zal onder andere komen door de huizen die wij veel bezitten. De exportcijfers, nog indrukwekkender. We zijn het nummer 4. Het vierde land ter wereld als we het hebben over onze export. Wij exporteren wereldwijd en veel. En ook op tal van andere gebieden. Denk aan levensstandaard, levensverwachting. Rijkdom. De rijkdom in Nederland is heel hoog. We scoren standaard in de wereldtop op allerlei vlakken. En die welvaart, dat is natuurlijk een zegen. Hè? Dat je in een land mag leven waar de meesten van ons niet voor gekozen hebben. Waar je geboren wordt. En waar je goede levensstandaarden hebt. Waar je goed onderwijs hebt. Waar je heel veel zorgen die een groot deel van deze wereld daadwerkelijk heeft, die hebben wij niet. Die hoeven wij niet zo te hebben. Het zet ons vrij van veel zorgen. Maar het heeft ook een keerzijde. Het houdt ons bezig. We zijn druk. We zijn druk met ons vermogen, met ons pensioen. We zijn druk met onze rekeningen, onze beleggingen, onze investeringen. We moeten ons bezighouden met dingen waar anderen misschien niet eens om zouden denken. En niet alleen direct, maar ook indirect heeft dat invloed. Dat welvaartsdenken, dat komt ook mee. Dus dat bereikt ons ook in ons denken. In hoe we onze keuzes maken op het gebied van geven bijvoorbeeld. Maar ook bepaalde cultuurwaarden als zelfstandigheid, waar we in Nederland zo hoog aanschrijven. Zelfstandigheid vinden we belangrijk, dat komt terug in zelfstandig onderwijs. En in onze opvoeding willen we onze kinderen snel zelfstandig hebben. Dat komt voort uit een stukje, wel dat je eigen boontjes wel kan doppen, dat dat mogelijk is in deze wereld, in onze wereld. En op zichzelf is dat natuurlijk niet zo heel verkeerd. Hè? Het is niet per se fout om zelfstandig te zijn. Maar die mindset en dat welvaartsdenken en die fysieke welvaart, dat beïnvloedt ook onze relatie met God. En daar schuilt een gevaar in. En dat gevaar, daar wil ik jullie een beetje in meenemen. En ik ben vandaag eigenlijk gekomen om jullie een beetje te prikkelen. En om een beetje te... Ik ga het wat scherp neerzetten. En dat doe ik niet omdat ik denk dat ik het zelf allemaal goed voor elkaar heb. Maar ik denk dat het goed is als we af en toe een spiegel voorhouden. En als we eens kijken, oké, hoe staan we er eigenlijk voor? En welk gevaar schuilt er in de wereld waarin wij leven? En hoe kan dat ons geloofsleven beïnvloeden en onze wandel met de Heer? En ook onze kerk, want als kerk bestaan we natuurlijk uit individuen die allemaal elk een eigen geloofsleven binnenbrengen. De kerk is wel een groep mensen, maar het gaat ook over het individu. En ik wil met jullie lezen, nou, pas mooi in de dienst die we vandaag al hebben, een stukje uit Openbaringen. En wel uit Openbaringen 3. En ja, wat we daar lezen, hebben we al iets gehoord, hè, over dingen die Johannes te zien krijgt. Bepaalde visioenen. En in hoofdstuk 2 en 3 van Openbaringen lezen we over een aantal brieven. Die worden gestuurd aan kerken in wat destijds Azië was, dat ligt nu in Turkije. Die plaatsen die heten inmiddels ook deels anders. En die brieven die zijn gestuurd aan die gemeente daar om specifieke problemen aan te kaarten. En als je kijkt naar waar dat nu zou liggen, dus ongeveer een beetje richting de kust in Turkije, dan is daar een zevental plaatsen waar die brieven heen zijn gestuurd. En Johannes was op Patmos, hij kreeg zijn openbaringen daarover. En het mooie is dat als iemand van Patmos die brieven mee zou nemen en die zou de boot nemen, die zou ik mooi kunnen aanmeren in Efeze. En dan mooi met de klok mee een cirkel kunnen maken om die brieven te bezorgen. Uitkomend bij Laodicea, om vervolgens weer terug te keren. En dat is precies de volgorde waarin deze brieven in de Bijbel staan. En ik wil jullie meenemen naar de laatste brief aan de gemeente in Laodicea. En helaas voor ons is dat de enige brief waar echt weinig, eigenlijk niks positiefs over de gemeente wordt verteld. Dat staat niet symbool voor jullie, maar dat wil ik wel gebruiken om ons even op scherp te zetten. Om even te toetsen hoe we er zelf voor staan. Dus wil ik met jullie lezen uit Openbaringen 3 en dan vers 14 tot en met 22. Als je een Bijbel mee hebt, kun je meelezen. Ik lees voor uit HSV. En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt, en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken. En hij met mij. Wie overwint zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Zoals ook ik overwonnen heb. En mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Goed, dat zijn veel woorden. En dit gaat over de lauwe gemeente in Laodicea. Ze waren lauw geworden. Maar goed, wat betekent dat nou echt? We kennen allemaal die term lauwe christenen en dan zeggen we natuurlijk al van ja, als je echt on fire bent, dan ga je er helemaal voor. En lauwe christenen die laten het wat, hè, maakt het niet voor uit. Die maken af en toe goede keuzes, af en toe slechte keuzes. En als je koud bent, dan laat je het helemaal links liggen. Maar is dat wel zo? Als Jezus zegt, was u maar koud of heet, zou hij dan willen dat we koud zouden? Zou hij dan willen dat we koud zijn, dat hij zou zeggen van nou, ik heb liever dat je er helemaal voor gaat, of dat het je helemaal niks doet? Het lijkt me toch niet dat Jezus zou willen dat wij verloren gaan, dat het ons koud zou laten. En hij spuugt ons uit, dat zijn allemaal grote woorden, en hij spuugt ons uit. Maar hij klopt aan de deur, dat kennen we misschien wel, die tekst. Hij klopt aan de deur, als we open doen, dan komt hij binnen. Het is goed om hier doorheen te lopen, want een brief schrijf je specifiek. Het is niet een algemeen iets. Als jij een brief schrijft aan iemand en 2000 jaar later zou iemand hem lezen, dan heb je de nodige kennis nodig van de context en de achtergrond om te begrijpen wat daar staat. Dus dat wil ik met jullie doen. Zodat we gaan begrijpen, oké, wat wordt hier gezegd en hoe spreekt dat tot ons? En dan beginnen we met de aanhef. En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige. Het begin van Gods schepping. Nou, Jezus gebruikt hier 3 namen voor zichzelf. De Amen, wat iets zegt over de waarheid. God is een God van waarheid. Hij is de getrouwe en waarachtige getuige. In tegenstelling tot die mensen in Laodicea. Hij zet het meteen heel scherp neer. Die mensen in Laodicea, dat waren geen getrouwe en waarachtige getuigen van de Heer. Dat is Jezus wel. En hij is het begin van Gods schepping. Ja, in Colosse, de stad vlakbij, vlakbij Laodicea, daar ging een soort dwaalleer om dat Jezus een geschapen iemand zou zijn. Dus dat Jezus er niet altijd al was, dat hij geschapen zou zijn, net als dat wij geschapen zijn. En dan lezen we in de Colossensebrief dat Paulus daar wat aandacht aan besteedt om ze daarvan af te helpen. Dat klopt niet, Jezus is niet geschapen. En hier lijkt Jezus daar nog wat aan te refereren. Het zou best kunnen dat die dwaalleer ook was overgegaan naar Laodicea, die stad daar vlakbij. En hier zegt Jezus, nee, ik ben het begin van Gods schepping. Dat zegt iets over dat hij daar altijd al was. Dat door hem en in hem alle dingen zijn geschapen. En voor hem. Het zou heel goed kunnen dat hij dat probeert te benadrukken. Zijn heiligheid neer te zetten. Hij is God. En dan gaan we door. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet, maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. En hier ga ik jullie gelijk meenemen op een soort tour, omdat we wat achtergrondkennis nodig hebben om dit te kunnen begrijpen. We zien hier liggen Laodicea, vlakbij Hierapolis en vlakbij Colosse, waar ik het net over had. En wat was nou het grote probleem voor Laodicea? Ze hadden geen goed drinkwater. Nou, daar kunnen wij ons misschien niets bij voorstellen, want wij zetten de kraan aan. Wij hebben heerlijk drinkwater, maar dat was daar niet. En dat was een groot contrast met die 2 andere steden. Hierapolis had heerlijk warm water met medicinale doeleinden. Daar waren bepaalde hot springs van die warm waterbronnen, natuurlijke warm waterbronnen. Daar kwam warm water uit, dat gebruikten ze om in te badderen. En dat werd geloofd dat dat medicinale krachten had. Kon je genezen. Ja, dat zien we hier. Dat is er nog steeds. Dat heet nu wel anders. En dit zijn die bronnen. En dat is nu UNESCO Werelderfgoed. Dus dat is misschien ooit nog eens een bezoekje waard. Dat ziet er heerlijk uit. En wat was nou in Colosse? In Colosse hadden ze heerlijk koud drinkwater. Verfrissend. Ook dat kun je volgens mij nog steeds bezoeken. Stonden ze bekend om. In verfrissende koudwaterbronnen. En Laodicea die moest water aanvoeren van buiten de stad. Want die hadden dat niet. Die voerde water aan, maar tegen de tijd dat dat in de stad was gekomen, was dat lauw. Dat was niet lekker. De smaak was niet lekker. En het was niet warm, het was niet koud. Het was lauw. Het was zelfs zo erg dat sommige mensen daar dus een bepaalde kokhalsneiging van kregen. Dat zoiets als, oh, dat water, dat spuug ik uit. Je verwacht misschien koud, verfrissend water. Maar dat krijg je niet. Dus als Jezus hier zegt, van was u maar koud of heet, dan zegt hij niet van jullie zijn lauw. Nou, het maakt jullie niet zo uit. En hij zegt, eigenlijk zijn jullie functie verloren. Zoals dat warme water een specifieke functie had. Dat koude water had een specifieke functie. Maar Laodicea had lauw water. Was zijn functie verloren. Zelfs zo erg dat Jezus zegt, ik spuug jullie uit. Zoals jullie je voelen over dat water, zo voel ik me over jullie. Dus hij wil niets liever dat we nut hebben voor hem. Dat we een functie hebben, dat we leven zoals God dat bedoeld heeft. Dat we hem reflecteren in deze wereld. Maar blijkbaar kunnen we dat verliezen. Vers 17. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden. En heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig, klagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur. Opdat u rijk wordt. En witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Nou, wat we weten van Laodicea is dat het een belangrijke stad was. Het lag op grote handelsroutes. Het was een rijke stad, een welvarende stad. Alleen in het jaar 60 na Christus is de stad verwoest door een aardbeving. En is de stad grotendeels verwoest en moest dat hersteld worden, omdat het zo'n belangrijke stad was. En het was voor het Romeinse Rijk zelfs zo belangrijk dat de keizer hulp wilde bieden. Dus die bood zijn geld aan om de stad op te bouwen. Maar dat weigerden ze. Het Laodicea was trots. Ze waren tenslotte rijk. Ze waren zelfs zelfstandig. Ze konden hun eigen boontjes doppen. Ze hadden die hulp niet nodig en ze wezen het af. Ja, dat dan wel weer met succes. Ze hebben de stad misschien nog wel mooier gemaakt dan dat het daarvoor was. Maar het zegt iets over hun houding. En ze waren trots. En vooral trots op een drietal dingen. Ze waren rijk. Het was echt een bankair centrum. Dus er zijn ook veel goud nog later gevonden van Joden die daar woonden, die tempelbelasting moesten betalen. Het was een rijk bankair centrum en er werd ook een munt gedrukt. En op die munt stond een opdruk dat iets zei als: we hebben het zelf gedaan. We hebben het zelf gedaan. Veel trotser wordt het natuurlijk niet. Er werd veel textiel geproduceerd en dan specifiek stonden ze bekend om hun glimmende zwarte wol. En daar maakten ze mooie zwarte gewaden van. En dat werd dan weer overal geëxporteerd. En ten derde was er een hele belangrijke medische school. En daar produceerden ze oogzalf. Beroemde oogzalf. Die oogzalf zou helende werking hebben als je die zou opsmeren op je ogen. In hoeverre dat daadwerkelijk geneest, dat weet ik niet. Maar daar stonden ze bekend om. En dat zijn nou precies die drie dingen die hier aangesproken worden. Jezus zegt, voor goud moet je bij mij zijn. Jullie zijn rijk, maar voor goud moet je bij mij zijn. En hij heeft het over witte kleren. Ja, ze stonden bekend om hun zwarte kleren. Nee, ze moeten bij Jezus witte kleren halen. En ook bij Jezus hebben ze die oogzalf nodig. En niet hun eigen oogzalf. Het is heel duidelijk dat ze hier met de neus op de feiten worden gedrukt. Dat ze moeten beseffen waar het werkelijk om draait. Want wat was er nou gebeurd? De omgeving van deze stad had zo'n invloed gehad op de gemeente, dat welvaartsdenken en die rijkdom, dat was deel geworden van hun kerk. We hebben het zelf gedaan mentaliteit, die zo mooi op die munt stond afgedrukt, die had ook de kerk bereikt. Die had ook hun geloofsleven bereikt. Ze waren trots geworden. En ze focusten op fysieke dingen, fysieke rijkdom. Ze denken dat het allemaal wel goed gaat, dat ze aan niks gebrek hebben. Maar het contrast tussen wat God van ze denkt en wat ze zelf dachten, dat kan niet groter zijn. Fysiek waren ze rijk, maar geestelijk waren ze arm, waren ze blind, waren ze naakt. Ze waren zo gefocust op die materiële zaken dat ze verloren waren waar het werkelijk om draait. En het besef van die geestelijke armoede was er niet. Ze zijn lauw geworden. Ze hebben geen nut meer voor de Heer. Ze zijn ergens wel geraakt door dat evangelie wat ze ooit had bereikt. Maar ze hebben het laten varen. Ze zijn zich gaan focussen op andere dingen. Ze zeggen Jezus te volgen, maar hun daden reflecteren het niet. En dan zegt Jezus: ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken. Wat ik al zei, Jezus wijst ze terecht. En dat doet hij niet omdat hij ze wil bestraffen. Nee, hij wil niets liever dan dat ze zich bekeren. Dat ze zich weer richten tot hem. Zoals een vader dat bij zijn kinderen zou doen. Dat lezen we veel vaker, dat beeld van een vader die zijn kinderen bestraft. Bijvoorbeeld in Hebreeën. Bijvoorbeeld als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Het is nodig om af en toe de spiegel voorgehouden te krijgen, om af en toe bestraft te worden. En juist dat laat zien dat Jezus van ze houdt. En Jezus staat aan de deur en hij klopt. Nou, die tekst die kennen we ongetwijfeld, wordt veel gebruikt in evangelisatie. Want als je je wil bekeren, Jezus staat al aan de deur van je hart en hij klopt, dan kan je hem binnenlaten. En dat is zo, Jezus wil niets liever. Maar hier wordt het toch net iets anders gebruikt. Want in context heeft dit een iets andere betekenis. En daarvoor heb ik een fotootje meegenomen van een arena. Dit zijn wat overblijfselen van een oude arena daar. En wat daar gebeurde bij Laodicea, dit is de grootste die ze hadden. Daar konden ongeveer 25.000 mensen als toeschouwer in. Er waren veel gladiatoren, die hielden gevechten. En die maakten ook nieuwe wapens. En die Romeinen hadden wel door dat voor hun ook wel gunstig was. Dus die hadden daar een soort militair centrum van gemaakt. Want die gladiatoren die hielpen hun met die nieuwe wapens omgaan. Die trainden hun. Dus waren daar veel militairen aanwezig. En volgens de Romeinse wet konden Romeinse militairen dingen van je eisen. Die konden bijvoorbeeld jou opleggen om een mijl met hun mee te lopen en spullen te dragen. Ja, we lezen in de Bijbel dat Jezus zegt, wie je dwingt om 1 mijl te gaan, gaat 2 mijl met hem. Dus doe dat stapje extra. Ja, dat komt voort uit die wet. En wat ze ook konden doen, is aan je deur kloppen en van je eisen dat je een maaltijd zou bereiden. En dat gebeurde veel bij Laodicea, omdat er dus veel militairen waren. Nou, dan is het natuurlijk geen toeval meer dat Jezus zegt, ja, ik sta aan de deur en ik klop. Als je dan mijn stem hoort, dan kun je gerust de deur openen. En dan ga ik de maaltijd met je delen en jij met mij. Blijkbaar hadden die gemeenteleden in Laodicea, die hadden Jezus helemaal buiten de deur gezet. En Jezus dringt zichzelf niet op, maar hij klopt wel. En ik denk dat het sturen van deze brief, dat is misschien wel het kloppen wat Jezus doet. En misschien ook wel voor ons op zijn tijd. En het vereist maar 1 iemand die zoiets heeft van, oh, ik moet tot inkeer komen om Jezus weer binnen te laten. En die maaltijd, dat is natuurlijk niet zoals wij de maaltijd zouden delen met elkaar. Als wij de maaltijd met elkaar delen, dan proberen we zo efficiënt mogelijk ons eten op te eten. En dan op zijn Nederlands. Nee, dat gaat hier om de hoofdmaaltijd van de dag. Het gaat om intimiteit, om relatie met je gastheer. En die uitnodiging is persoonlijk. Het is een persoonlijke uitnodiging om Jezus binnen te laten. Het gaat niet om de kerk als geheel. Nee, dat is een persoonlijke uitnodiging. En de volgende 2 uitnodigingen zijn ook persoonlijk. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Degene die overwint. Klinkt misschien hard, maar de kerk als geheel, de lokale kerk als geheel, overwint niet. Het gaat om je persoonlijk geloofsbelevenis met de Heer. We lezen in die andere brieven aan die andere kerken dat er af en toe een aantal mensen zijn die het geloof behouden hebben. En de rest heeft het laten varen. Dat zijn de overwinnaars. We mogen ernaar streven om met z'n allen te overwinnen, uiteraard. Maar wat een belofte. Staat er te wachten dat we mogen regeren met Jezus op zijn troon. En dit is misschien nog wel de belangrijkste belofte van al die 7 brieven. Dus zelfs voor de mensen die Jezus helemaal buiten de deur hebben gezet, is er een prachtige belofte die klaar staat. En zegt hij, wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Dat is een individuele uitnodiging, wederom. Volgens mij hebben we allemaal oren, voor zover ik dat weet natuurlijk. Dus kunnen we dat horen, maar er is een verschil tussen iets aanhoren en gehoorzamen. Daar ook daadwerkelijk wat mee doen. En dat wie oren heeft, laat hij horen, dat lezen we ook. Dat lezen we in Matteüs. Dat zegt Jezus namelijk ook als hij de gelijkenis van de zaaier heeft verteld. Dus in wat voor grond valt die boodschap? Jezus verlangt gehoorzaamheid. Niet simpelweg aanhoren en weer doen wat je altijd deed. En die brief, denk ik, spreekt ook heel nadrukkelijk tot ons. Tuurlijk, dit lijkt een waarschuwing voor die gemeenteleden daar, lang geleden. Hele andere omgeving. Maar misschien lijken onze omstandigheden wel iets meer op die van hun dan dat we van tevoren dachten. Die rijkdom die zij ervaarden, die ervaren wij ook. En natuurlijk niet iedereen, maar over het algemeen hebben we aan niets gebrek in dit land. We leven in een rijk land, een van de rijkste landen ter wereld. We zijn gewend zelfstandig te zijn, onze eigen boontjes te doppen. We zijn trots dat we het goed voor elkaar hebben in het leven. Maar die rijkdom en de mogelijkheden die we hebben, dat schreeuwt om onze aandacht, om onze tijd, om onze middelen. We worden doodgegooid met reclames over allerlei luxe producten die je zou kunnen kopen. We worden aan alle kanten opgeroepen om geld te investeren, te beleggen, misschien wel in goud. We worden overal uitgedaagd om nieuwe sportieve uitdagingen aan te gaan. Triathlons, Hyrox, marathons. We worden overal geprikkeld om ons druk te maken over allerlei aardse zaken. Zeker nu, denk aan de politiek. Wat betekenen politieke keuzes? Je kan je er hard voor maken natuurlijk. Je kunt je druk maken om je werk, je carrière, hoe je promotie kunt gaan maken. Hoe je het meest uit je salarisonderhandelingen kan halen. Je kan je druk maken of je nog op vakantie kan. En als het een beetje meezit, hoe vaak je dit jaar op vakantie kan gaan. Je kunt bezig zijn met een huis, een groter huis, een ander huis. Je huis uitbreiden, je huis opknappen. Een nieuwe auto, een andere auto. Je kunt druk zijn met vermogensbeheer, beleggingen, investeringen. Nou, dat zijn zomaar een aantal dingen die, omdat wij nou eenmaal in verrijkdom leven, onze aandacht zouden kunnen opeisen. En op zich is dat natuurlijk niet slecht. Ik ga niet zeggen dat dat allemaal slecht is. Alleen het kan wel iets met ons doen. Het kan ons wel beïnvloeden. Want het is niet waar het om draait in dit leven. En wat het met die mensen in Laodicea deed, is dat het hun lauw maakte. Het slokte ze op. Ze maakten niet meer die keuzes die Jezus van ze vroeg. Maar ze waren te veel bezig met fysieke rijkdom. Je verliest je focus. Je wordt lauw, je ontwikkelt een trotse mindset, je wordt zelfstandig, je krijgt het idee dat je Jezus niet nodig hebt. En ik denk dat dat gevaar ook voor ons geldt. En we kunnen nog zo zeggen van nee, met ons zit dat wel goed. Ik volg Jezus. En dat is heel goed dat je dat zegt. Maar het gaat nou net niet om wat we zeggen, maar om wat we doen. Jezus zegt, ik zie je daden. Hij hoort je woorden ook, maar hij ziet ook je daden. En die daden bepalen niet of we gered zijn, maar aan die daden zie je wel hoe het werkelijk zit. Wie jij bent, of jij een volgeling van Jezus bent. Dus de vraag aan jou, hoe zit het met jou? Ben jij warm of koud? Reflecteer jij God in deze wereld? Heb jij nut? Of ben je dat nut verloren? Ben je lauw geworden? Reflecteren jouw keuzes en jouw daden dat je een volgeling van Jezus bent? Of heeft de wereld je zo opgeslokt dat je dat uit het oog verloren bent? Wat zien anderen aan jou? Je medebroeders en zusters in de gemeente? Collega's, vrienden? En wat zou God zien als hij naar jou kijkt? Wat zou God schrijven als hij een brief zou schrijven aan de gemeente Brea de Mate? Misschien moet je je wel eens afvragen of die nieuwe sportieve uitdaging niet ten koste gaat van je relatie met Jezus. Dat zoveel tijd opslokt dat het je relatie met Jezus beïnvloedt. Misschien moet je in plaats van strijden voor die promotie juist een dag minder gaan werken, zodat je die kan investeren in je lokale kerk. Misschien moet je eens nadenken over de verhouding tussen het geld dat je uitgeeft en investeert en het geld dat je weggeeft, omdat God van je vraagt om uit te delen van je rijkdom. Misschien moet je eens afvragen of die extra vakantie wel echt nodig is, terwijl medebroeders en zusters in je gemeente misschien niet eens één keer op vakantie kunnen. Het zijn zomaar een paar praktische dingen en dat geldt ook voor mij. Dat zeg ik niet omdat ik dat per se goed zou doen. Maar ik denk dat het goede vragen zijn om eens over na te denken. Waar ligt echt onze focus? En hoe ver gaat het misschien wel wat God eigenlijk van ons zou willen vragen? We zijn geroepen om Jezus te reflecteren in deze wereld. Om nut te hebben, om niet lauw te worden. En om niet onze wereld ons zo te laten beïnvloeden dat we lauw worden. We zijn juist geroepen om vrucht te brengen. Vrucht voort te brengen. Dat kan alleen als we in hem blijven. Ik wil afsluiten met de tekst uit Mozes 6. Waarin we worden opgeroepen. Verzamel geen schatten voor u op de aarde. Waar mot en roest ze verderven. En waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel. Waar geen mot of roest ze verderft. En waar dieven niet inbreken of stelen, want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Amen. Ik wil met jullie bidden. Vader in de hemel, machtige God, dank u wel dat we zo bij u mogen komen, dat we mogen weten dat u ons kent, dat u precies weet wat er speelt in ons leven en in onze kerk. Vader, we bidden dat we onze focus op u mogen houden. Heer, wilt u ons helpen om dat welvaartsdenken en die fysieke rijkdom waar we ons in bevinden, dat het ons niet zo beïnvloedt dat we lauw worden, Vader. Wilt u ons helpen om anders te zijn dan de wereld. En om ons hart te richten op u, om ja, inderdaad schatten in de hemel te verzamelen en niet op aarde, Vader. Wilt u ons daarin wijsheid geven, juiste keuzes te maken. En we danken u dat u ons uw geest gegeven hebt om ons daarmee door deze wereld te navigeren, Heer. Wilt u zo met ons zijn, ons wijsheid geven. En ik bid dat u ons helpt om te reflecteren op onszelf. En dat we hier de juiste boodschap uit mogen halen, Heer. In Jezus' naam. Amen.